Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons dit samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de verse 1 en 4. Psalm 56, de verse 1 en 4.
Thank you.
Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstmaagd, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit Handelingen 13. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyrene en Manahen die met Herodes den Vierhorst opgevoed was en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. En deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af te Seleucië en vandaar scheepten zij naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis en verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden, en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, en vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. En deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met een heilige geest en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon zal en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis van rondom. Gaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gaande zijnde in de synagoge op de dag des Sabbat zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten zonden de overste der synagoge tot hen, zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreek. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: gij Israëlitische man en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en hij heeft hen met een hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Canaan heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daaromtrent 450 jaren gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning en gaf hun Saul de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot koning, dewelke hij ook getuigenis gaf en zeide: ik heb gevonden David, de zoon van Izii, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. En van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. En als Johannes al eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de dood der bekering, doch als Johannes de loop vervuld had, zeide hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk God heeft dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. En gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een ander psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En van dat alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze iegelijk die gelooft gerechtvaardigd is. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk in het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zou gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbatdag kwam bijna de gehele stad te samen om het woord te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het hele land uitgebreid, maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met een heilige geest. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn hier weer samen vergaderd door het wonder van uw langmoedigheid en taai geduld, want het zijn uw goede tierenheden dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Heren, gij mocht uw heilig woord doen gelden, opdat alle mond gestopt worden, de gehele wereld voor God verdoemelijk. Want gij zijt het alleen en geheel, uw gerechtigheid. Dat is gerechtigheid der zaligheid, in en door Christus. Heren, we mochten het ook deze dag prediken in uw gunst en dat door de bediening des geestes. Want zonder u kunnen we niks doen, kunnen we niet luisteren, kunnen we niet spreken. Maar dat het niet alleen een horen des oors zou zijn, maar een hartelijk horen een inwendig horen door die inwendige besnijdenis des geestes, opdat de ware Joden onder ons zouden openbaar worden. Want die is een Jood, niet uitwendig besneden, maar inwendig besneden. Opdat we u zouden vrezen, opdat we uw leer zouden omhelzen, opdat alle mond zou gestopt worden van de leugenaars, die al lasterende door dit leven gaan en die altijd oorzaak nemen om vervolging en nijdigheid te openbaren tegen de zaak van Christus. Heere, uw woord blijft staan tot in der eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Mocht het verklaren naar de zin en mening uw geestes, gedenk de weduwe en de wees. Gedenk de zieke, de zoveel allerlei leed en beproefde. Heere, dat het ook hier staat opgetekend, tot aan het uiterste der aarde. O, dan mocht gij uw wegen openbaren, want waarvan gij uw voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En dan zult gij de uwe toebrengen door de prediking van het woord. Mocht dat ook deze dag geschieden. En mochten daar ook kleine kinderen onder zich bevinden, die bediening des geestes, om te geloven in hem die gij gezonden hebt naar deze wereld, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Geliefde, dat Handelingen 13, dat is een verhaal zo, het verhalen van de apostel. En dat boek Handelingen is door Lucas geschreven, daar verhaalt de apostel wat in het kort, wat ook Stefanus heeft mogen uitdragen voor het Sanhedrin, maar dan in een veel bredere zin, wat hier in het kort geschiet en wat er met het volk der Joden is gebeurd en wat de Heere gedaan heeft. En tot op David als koning gesteld, als de man in Gods hart. En dan gaat het hier over, tenminste daar handelen onze tekstwoorden over, dan komt een apostel tot de kernwoorden, tot de pijlers van de leer van Christus, waarmee de kerk staat of valt. Maar hij die God opgewekt heeft, dat is Christus, heeft geen verderving gezien. En het zij u dan bekend, vers 37, 38 en 39. Maar de broeders, dat door deze, dat is door de Heer Jezus Christus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondigt, gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt, staat hier. Er staat niet in de grondtaal, er staat gerechtvaardigd is. Want als dat zo zou zijn, dan zou de rechtvaardiging conditioneel zijn, volwaardelijk. Maar de rechtvaardigmaking des zondaars voor God is onvoorwaardelijk. Anders zou een mens daartoe nog iets moeten bijdragen. Ja, we hopen nog wel iets meer te zeggen over wat er aan vooraf gaat. Want Paulus en Barnabas die staan voor Sergius Paulus, een verstandig man, een stadhouder van dat eiland. En deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, de Heere was al bezig in het hart van Sergius Paulus om een verlangen op te wekken, want hij zocht zeer het woord Gods te horen. Dus hij was er al mee bekendgemaakt met het woord Gods, want anders zou dat hier zo niet geschreven staan. En hij zocht zeer Gods woord te horen. Dat was een stadhouder, een Romeinse stadhouder. In het Grieks staat er antipatos, dat is die daar gesteld was om met burgemeesterlijke macht het eiland vanwege het Romeinse Rijk te regeren. Dus dan weet je ook de achtergrond van deze Sergius Paulus. Maar overal waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Dat is een bekende uitdrukking. En dat gaat ook hier in vervulling, want er staat maar Elimas de tovenaar. Die wordt eerder genoemd Bar-Jezus. Elimas de tovenaar, want al zo wordt zijn naam overgezet, wederstond en zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Dus hier betekent het geloof, de prediking, zowel de prediking van het evangelie, dat geschiedde door de hand van, of door de mond van Barnabas en Saulus, en de toepassing van de vergeving der zonde, want ik moet het u zuiver voorstellen, in vers 38 staat dat, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door de Heer Jezus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Namelijk Jezus, die hij verwekt heeft tot een zaligmaker en uit de doden heeft opgewekt. We moeten Gods woord hier in zijn verband lezen. Er komt niemand tot het geloof dan door de Zoon. De Heer heeft zijn geest uitgezonden, door woord en geest, dat het is geschied. Christus, de offerande van Christus, het volbrachte werk van Christus, is niet alleen de grondslag, het geschiet door de geest van Christus. Als er zo geschreven staat, de doden zullen horen de stem des Zoons van God. Buiten dat komt er niemand tot het geloof. Je leest veel in Gods woord en we lezen dat ook hier. Als Paulus of als Sergius Paulus die bestraffing van Paulus ziet, hoort met zijn eigen ogen, dat hij die Elimas de tovenaar het oordeel aanzegt en hem ontmaskert als een kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. Dat zijn die Kleidiaanse tovenaars in onze dagen. Die proberen altijd. Wat was nou de drijfveer van die Bar-Jezus, van die Elimas de tovenaar? Hij wilde het zijn. Hij zegt, die Paulus en die Saul, die Paulus en die Barnabas, dat, hij zegt, ik ben het. Zo is de duivel altijd bezig om valse leraars, die het vooraangestoelde begeren in de synagoge. En in welke vergadering, waar ook gepreekt wordt, Jezus Christus en die gekruisigd. Daar bouwt de duivel zijn kapel. En dan laat Paulus, Saulus, die ook Paulus genaamd is, daar geen gras over groeien. Nee, hij hanteert directe tucht. Want dit was een profane, publieke lastering door die Elimas de tovenaar. En daar treedt dan niet meer de trappen van de tucht in werking, maar dat gaat gelijk vanaf de vierde trap, wordt die man ontmaskerd, verwerpt een kettersement naar de eerste en tweede vermaning. Hier wordt die Elimas de tovenaar al bij de eerste bestraffing afgesneden. Dus dat moeten we goed verstaan, omdat we op Hemelvastdag hebben gezegd, aangehaald, er wordt nou door sommigen wel waarschuwen tegen onbekeerde ambtsdragers. Als daar de tucht niet mee gepaard gaat, is dat vals. Heb je daar rekening mee? Je kun je heel je leven, heel je bediening waarschuwen tegen onbekeerde ambtsdragers. Maar als je die onbekeerde ambtsdragers bevestigt, en dat gebeurt ook. Ja, Veldman waarschuwt tegen onbekeerde ambtsdragers, maar morgen bevestigt hij die weer. Nou, dat is van God vervloekt. Als de tucht niet gepaard gaat, dus hij zou al die ambtsdragers uit het ambt moeten zetten. En dan zeggen ze, ja, het is hun eigen verantwoordelijkheid. Daar sta je straks mee voor God. En dan zal het openbaar komen. Hoeveel onbekeerde ambtsdragers deze dominees niet hebben ingezegend en bevestigd. Want je moet nou echt niet denken dat Gods getuigende volk, als ze nog in de kerk zouden zitten, verkoren worden tot ambtsdrager. Want die tweetalstelling, dat is al kerkpolitiek. Ik heb het bij levende lijven, jaar in jaar uit, heb ik dat meegemaakt. Allemaal politiek, kerkpolitiek.
En kerkpolitiek is van God vervloekt. En als jij je daar niet onmiddellijk van bekeert, dan haalt de Heer zijn geest uit die kerk. Het woord is niet gebonden, maar die predikanten preken niet meer door de Heilige Geest. Dan is er geen bediening meer. Dan is er geen profetie meer. He, ook al wordt er gepreekt, de sacramenten bediend. God neemt er niks meer van aan. Nee. Al wat hij vrocht zal juichen door zijn eer. En dat moet dan toch openbaar komen. Een ouderling moet kunnen vertellen en een predikant moet kunnen vertellen hoe ze door God bekeerd zijn geworden en wat hun roeping is. Heb je het zelf uit zijn mond gehoord? Zoals Paulus: gij zijt mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dat zal toch bekend moeten zijn. Hè? Waar haal ik de brutaliteit vandaan om zonder inwendige roeping te gaan preken? En dat is nou de afval van de kerken. Onbekeerde ambtsdragers. En dan gaat die veldman, die gaat. Ik heb het al zoveel keer meegemaakt, mensen houden het er hoger op. Ja zeggen in de preek en in de praktijk, nee zeggen. En dat is van God vervloekt, dat is een ontzettende zonde. Dat moet met de tucht gepaard gaan. God duldt geen onbekeerde ambtsdragers. Als hij dan het argument erbij haalt dat Christus ook Judas had verkoren tot discipel, niet tot apostel, tot discipel Judas Iscariot. Je wilde zeggen dat je God even gelijk was, dat je Christus even gelijk was en dat je in de raad Gods gezeten hebt om ook Judassen in het ambt te bevestigen. Nou, als je er zo tegenaan kijkt, dan ben je een Judas. De leer van Christus is geroepen bekeerde en geroepen ambtsdragers. En niet anders. Whitfield heeft gezegd, daar heeft die man volkomen gelijk in. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Dus over die vloek moet de tucht. En als dat niet geschiet, dan is dat waarschuwen tegen ambtsdragers enkel vloeken. Dus dan weet je het. Gods woord laat daar geen enkele ruimte tussen zitten. Nee. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog. Ja, dat ben je dan. Als je onbekeerde ambtsdrager bent, dan ben je vol van alle bedrog. En van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechter wegen des Heeren. Nou, daar komt nou de Heer in mee, met die censuur. Hè? Want en daar staat, gij zult voor een tijd blind worden. En dat was nog een lichte straf. Hè? Maar dat was wel een ontzettende waarschuwing voor die man. Kijk, in onze dagen werkt de Heer niet meer zo onmiddellijk. Ik zeg niet nooit hoor. Want je kunt God niet binden in een lucifer-doosje, nog in een systeem. Nee, nee. De Heer werkt ook onmiddellijk. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ja, maar er wordt in onze dagen wat afgelasterd. Hè? Zoals Elimas de tovenaar aan het doen was. En dat wordt in de kerken getolereerd. Dat wordt gepromoveerd. Hè? De zonde wordt tot wet verheven. Niet alleen politiek-maatschappelijk, maar ook in de kerken. En als dat het geval is, dan moet je eruit. Dan wordt het een Babylonische kerk. Dat betekent natuurlijk niet allerlei poppenzonden. Maar dit soort fundamentele zonden, als de leer, de overtreding van de leer van Christus tot wet verheven wordt, zoals in de afscheiding en in alle kerken. De Peking is een valse kerk en de rest is onwettige kerken. En als dan daarin, en dat wordt gedaan, de leer van Christus wordt overtreden. Dus daar is de Heilige Geest niet. Want die de leer van Christus overtreeft, die heeft God niet. Dat is Gods woord hoor. En wie daarvan afwijkt, die mag kijken waar die blijft. Die mag kijken waar die blijft. He, al die poppenkast in onze dagen, ze durven niks meer te zeggen. Waarschuwen tegen onbekeerde ambtsdragers. En ze niet onder de tucht. En ze niet onder censuur durven zetten. Wat is dat eigenlijk voor een laffe houding? Ik weet het onderhand wel, die kerkpolitiek. Maar daar neemt God niks van aan. Dat zijn Kaïns offers. Kerkpolitiek is Kaïns offers. Heel eenvoudig. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij. Verslagen zijnde over de leer des Heren. Dus Cesius, Paulus was in die toestand gelijk de pinkstelingen. Ze werden doorstoken in het hart. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En toen is die man door de prediking van het evangelie, en dan moest nou die bestraffing, kijk, daar moest nou die censuur over die Elimas de tovenaar aan vooraf gaan. Weet je wat Maxijn zegt? Toen ik de tucht ging handhaven, ging God mensen bekeren. Dat is niet op grond van dat Maxime de tucht hanteerde. Nee, maar als de tucht afwezig blijft, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Dan kun je preken tot hij in ons weet. Als er hier kinderen gedood worden, kijk, onder heb je het nou. We leven in nou zo'n situatie dat er ouders zijn die niet meer kunnen kerken en die ook nergens hun kind meer kunnen laten dopen. En als ze dan zelf gedoopt zijn en ze hangen deze prediking aan, dan kunnen die kinderen niet automatisch hier, want er volgt wel een onderzoek hoor, dan kunnen niet automatisch hier gedoopt worden. Maar verbondskinderen behoren gedoopt te wezen. En als de kerken die verwerpen, nou dan staan ze ook daarmee met die verwerping voor God. Maar als die doopouders zich komen te ontgaan, dan gaan ze ook onder de tucht. Denk er goed om. Tucht en de woordprediking, de twee sleutelen des hemelrijks, die zullen worden gehandhaafd. En als de stadhouder zag het geen geschied was, toen geloofde hij. En hoe is die man tot het geloof gekomen? Niets anders dan door de prediking van het evangelie, want het geloof is door het gehoor, niet met deze natuurlijke oren, maar door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Hij gaat de wedergeboorte, ligt eraan ten grondslag. De vrijspraak in Christus, Paulus spreekt de vergeving der zonden. Moet ik het u nog een keer voorlezen? Zo dan zij bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Dus de vergeving der zonde, dat behoort verkondigd te worden. Door het bloed van Christus is er vergeving der zonde. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. Maar de toepassing van die verzoening, dat geschiedt door deze, door de Heer Jezus Christus. God is het die rechtvaardig maakt, niet het geloof. Dat is allemaal de afval der kerken geworden. Dat leren de remonstranten, dat staat ook duidelijk in hun remonstrantse confessie, dat het geloof aan de rechtvaardigmaking vooraf gaat. Of anders gezegd, de rechtvaardigmaking is een vrucht van het geloof. Als je dat leert, dan overtreed je de leer van Christus. In de rechtvaardigmaking is de ziel volledig lijdelijk. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Wat hebben die doden voor geloof geproduceerd? Niks en niemendal. De doden zullen horen. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen ze nog in de zonde leefden. Dat is de grond waarop God de zonde rechtvaardigt. Wij gaan niet met Christus tot God om gerechtvaardigd te worden. God brengt zijn Christus tot die zonde om gerechtvaardigd te worden. Is dat nou geen vrije genade? He? Die vrije gunst die eeuwig in bewoont. Om nou een dode zondaar, dan komt hij voorbij, ik zag u en ik zeide in uw bloeden, leef, ja leef. Kijk, het gaat van God uit. God is het die rechtvaardigt, niet het geloof. Het geloof is een instrument van aanneming. En nou zeggen er nog velen, ja, het geloof is een lege hand om het aan te nemen, om de aangeboden gerechtigheid, het wordt helemaal niet aangeboden, mensen, houdt het erover op. Het wordt toegepast. Het wordt geschonken. Maar het geloof is niet een lege hand om het aan te nemen. Dat is ook remonstrans. Dat is ook verwerpelijk. Dat staat ook helemaal nergens in de schrift. Weet je wat nou het geloof is? Dat is de schoot. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, in de schoot. Die steken hun handen niet uit, het val je in handen. Gods volk heeft geen handen om het aan te nemen. De Heer Jezus spreekt, uw zonden zijn u vergeven en daarmee wordt het hart vernield en dat hart gaat openstaan en er vallen de beloften Gods in als sneeuwvlokken in je hart. Er wordt helemaal geen hand uitgestoken. Dat is allemaal werkheiligheid. In de toerekening is die zondaar een goddeloze. Zonder geloof. Die mens heeft geen tas met belofte bij zich om zich voor God aangenaam te maken. Hij heeft een verdoemelijk gedrag dat hij voor eeuwig gestraft moet worden. Dat weet hij ook. Dat heeft hij omhelst. Want dat gaat altijd gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. De wet bezorgt het vonnis des doods. En daar is die zonde van overtuigd. Dat hij de eeuwige dood niet alleen verdiend heeft, maar dat gaat hij ook eigenen. Dat is geen instap tot de wedergeboorte. Dat is geen instap tot de vergeving der zonde. Die vergeving der zonde wordt verkondigd. Er is vergeving der zonde. En dan zeggen ze in onze dagen, dat is de toepassing. Nou, dan ga je mee naar de eeuwige rampzaligheid dan.
Als iets zelf niet dat alsof ik het zelf gegrepen heb, zegt Paulus.
Nee, hij was er van Christus toegegrepen. Ja. Mag je dan niet direct in Christus geloven? Dat doe je toch niet. Geen mens gaat direct in Christus geloven.
Nee, dat geschiet op grond van de belofte Gods, op grond van het offer van Christus, als de toepassing daar is. En in die toerekening van de gerechtigheid van Christus is de zondaar een goddeloze. Maar in het kader van de aanneming, als God hem het geloof schenkt, is hij een gelovige. Want je kan zonder het geloof, kan je niet de geschonken gerechtigheid van Christus aannemen. Dus goed verstaan, hè? In het kader van de toerekening is de zondaar een goddeloze. Volstrekt goddeloos, zonder geloof. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, niks anders. Zo is Abraham gerechtvaardigd. En daar staat er nadat Abraham gerechtvaardigd, nadat de Heer die belofte hebt, tot Abraham hebt uitgesproken en toegepast. En Abraham geloofde God. Daar wordt Abraham in het kader van de aanneming als een gelovige aangemerkt. En dan schrijft God de gerechtigheid van Christus op het account des geloofs. En laat je nooit iets anders wijs maken omtrent de rechtvaardigmaking. Want zoals het hier vertaald staat, zeggende, en dat alles waarvan gij niet kon, dat gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze niegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Daar heb je weer die pauselijke vertaling. Dat is absoluut niet waar. Want hier staat dat het geloof dan aan de rechtvaardigmaking vooraf gaat. Maar zo is het niet. Nou. Die is gerechtvaardigd. Die geloof is gerechtvaardigd. Dus hier staat, als hij dan gelooft, nou ja, dan moet je nog, dan ontvang je de vergeving der zonden. Dus dan is de rechtvaardigheid, dan is genade geen genade meer. Als de Heere die de gerechtigheid van Christus toerekent aan die goddeloze, dan heeft die zondaar geen keus om het niet aan te nemen. Ja, ik zeg, je vindt zo zulke fundamentele zaken, mensen. Dat moet in je hart gebrand zijn. De aanneming des geloofs geschiedt niet op grond van de keuze van de mens. Nou, God doet die zondaar het aannemen. God is de gever van het geloof. En de zonde neemt het geschenk aan door het geloof, omdat God het hem schenkt en doet aannemen. Hierin heeft de zondaar geen keus. Het is overwinnende genade. God komt die zondaar te overwinnen. Dan heeft hij geen keus om het naast zich neer te leggen. Hij heeft ook geen keus om het aan te nemen. Absoluut niet. Dat is van fundamenteel belang, dat die zondaar niet anders kan, die door God gerechtvaardigd wordt, dan om in Christus te geloven. Omdat Christus zich in de ziel openbaart door woord en geest als onze wijsheid voor God. Onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking en als onze volkomen verlossing. 1 Korinther 1 vers 30. Christus spreekt de doden levend door woord en geest. En het geloof neemt Christus aan in de belofte, omdat hij het uit zijn eigen mond heeft gehoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij de mijne, ik de zijne. En nou gaat nog wat zeggen. Dat mag je nooit vergeten. Het geloof vergeet het ook niet. Ja, het moet wel steeds weer gepredikt worden. De objectieve grond van de gerechtigheid van Christus kan nooit ingewisseld worden voor het subjectieve geloof. Dat moet je zijn als een schat van goud. De objectieve grond van de gerechtigheid van Christus kan nooit ingewisseld worden voor het subjectieve geloof. Dus als het geloof en de rechtvaardiging vooraf zou gaan, dan is het een hele voorwaardelijke boel. He? Dan zeggen ze natuurlijk wel, ja, God is de gever van het geloof, maar hij schenkt niet eerst het geloof. Hij predikt de vergeving der zonden. In de prediking worden de beloften gepredikt. U komt de belofte toe. Welke belofte? Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En als hij die stem, als hij door woord en geest, dan word je door wedergeboren, door woord en geest. Doet het woord kracht in je hart en dan sta je op uit je zondegraf. Zo'n kracht. Zo'n bovennatuurlijke kracht geschiet in de wedergeboren. Dan word je vrijgesproken van schuld en straf. Dan heb die zonde geen keuze meer om het aan te nemen of te verwerpen. Dat leren de remonstranten. De remonstranten leren de uitverkiezing op voorgezien geloof. Op grond van voorgezien geloof. God verkiest degene die gelooft. En de remonstranten leren ook, God rechtvaardigt degene die gelooft.
forget it. Dan is God geen God die de goddeloze rechtvaardigt, maar de gelovigen. Dat leren al die rijverdommenis. Alle rijverdommenis. Daar zijn ook de boeken van kortzwanger van de rechtvaardiging van de gelovigen. Nou, dan zou de hemel leeg blijven. Ten eerste is Christus te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven, Romeinen 5 en 6. Toen wij nog zondes waren, toen we nog in de zonde speelden, toen we nog niet geboren waren, is Christus, God is de mens een eeuwigheid voor geweest. God is zijn volk een eeuwigheid voor geweest. Christus is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Toen wij nog krachtloos waren. Toen wij nog in de zonde leefden. De Heer neemt het uit Christus, als hij die toegerekende, als hij die gerechtigheid van Christus gaat toerekenen, gaat schenken, als een vrije genadegift, waarin de zondaar volstrekt lijdelijk is. Wat gaat eraan vooraf? Ik ben door de wet gestorven. Ja. Kun je dat dan die naam geven? Absoluut niet. Dan leg je je oordeel en dan vaar je ter helle. Daar moet je geen proces van maken. Daar moet je niet je eigen naartoe werken. Dat is niet mogelijk. Nee. Wat dan? Ja, bekeert u. Als dat gebod nooit in je ziel zakt, zal het ook nooit gebeuren. Nee, want dan neem je God in zijn wet niet serieus. Dan zeg je van nou ja, God moet het doen en je legt een gebod naast je neer. Nou, in het stuk der ellende kan je dat gebod niet meer naast je neerleggen, dat zal ik je vertellen. Nee. Want dan die wettische ontwaking, dan ga je geloven dat je voor God verloren ligt en dat God je rechter is. Toen dat in mijn leven werd geopenbaard, toen dorst ik niet meer te slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Heb je dat nooit gehad? Ja, dan maak je er toch een spelletje van. Dan maak je er toch een spelletje van. Omdat je dat heden der genade, daar geloof je niks van. Nee. Dan wil je toch niet wezen die je bent. Dat is een ontzettende staat. Een ontzettende staat. We zijn zo diep gevallen. We zijn nog doder als de dood. En dan leven we in die dood. Ja, rechtzinnig of linkszinnig maakt niks uit. U zegt, als het dan toch niet uitmaakt, dan ga ik de brede 14. Die heb ik ook al gekend. Dan ga ik de brede 14 maar op. Mens, dan loop je al op. Aan het einde van de brede 14. Een mens hangt aan een zijden draadje boven de hel. Ben je dat nooit gewaar geworden? Nou mens, dan ben ik zo gewaar geworden. En dan gaat God dat draadje ook nog doorknippen. U zegt, maar dan is het toch totaal verloren. Dat is het al. Je hebt niks te verliezen. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Als die fontein die in het huis van David is geopend, als je die maar voorbij kan lopen, dan ben je net als de fariseërs. Die hadden het ook niet nodig. Die hadden niet nodig om gewassen te worden in het bloed van Christus. Die 38-jarige kranke, die was er nog van overtuigd dat hij in dat badwater terecht moest komen. Ja, maar hij kon niet en dan begon hij zijn eigen te verontschuldigen. Ik heb geen mens. Ja, dat word ik niet gevraagd. Wilt gij gezond worden? Ja, maar zus en dit en dat. Wilt gij gezond worden? Sta op. Daar heb je nou die vrijspraak. Sta op en wandel. Effata. Wordt geopend. Dus Gods volk heeft geen handen om het aan te nemen. Maar daar is een effata geschied. Een nieuw geopend hart om hem te ontvangen. Christus wordt in de schoot geworpen. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Dat geschiet nou in het kader van de application, in het kader van de toepassing. Als ik je dat nou zo zegt, zo stellig zegt, als ik dat nou maar goed onthoud, dat ik eerst dit en dan dat, nou. De leer moet zuiver gesteld worden, daarom predikt ik. Gods woord stelt de leer zuiver. En dan zeggen ze, ja, al die dogma's, daar kom je dan in die pinksterkringen tegen. Hè, zoals die heiboer in Borneo. De leer doet er niet meer toe. Het is allemaal happy, clappy, halleluja. Het is allemaal geestdrijving. Handen omhoog en lange broeken, korte broeken, doet er niet meer toe. Hè. Het is allemaal heidendom, vodo-heidendom, voodoo-heidendom. Nou, dat is ook in de reformatorische kringen. Ik las weer een nieuwe organisatie, gezinsplatform. Hè, van der Staaij stond er ook een beetje te paraderen. En die reformatorische, hè, met die grote kinderbakken. Pasterkamp, Riekelt Pasterkamp. Die stond er ook als een kloon, stond die daar te paraderen. Nou mensen, houdt er toch over op. Het is allemaal heidendom. Puur heidendom. En er is geen enkele dominee die daar het oordeel Gods over over uitspreekt. Want daar spreekt Gods woord het oordeel over uit. Als Agab binnen dat de hand reikt, dan heb God zijn profeten die daar het oordeel over uitspreken. En dat wordt ook waar, hoor. Denk er goed om. Dat oordeel wat die profeet heeft uitgesproken, dat is ook waar geworden in het huis, in het geslacht van Agab. Daar is Agab achtergekomen wat hij gedaan heeft. Nou, was dat niet gelegen in die ene handreiking, want het hart van Agab was al verkeerd. Er staat van Saul dat hij profeteerde. Is Saul ook onder de profeten? Sauls hart was wel veranderd, maar nooit vernieuwd. In onze dagen, er wordt niks meer bestreden, er wordt niks meer onderscheiden. Het kwaad wordt niet meer van het goede onderscheiden in de prediking. Er wordt niet meer gecensureerd. Een beetje waarschuwend vingertje hier en daar. Maar de Heer neemt dat niet aan. De Heer heeft die waarschuwende vinger van de hoge priester Eli niet aangenomen. Hij heeft hem verworpen en heel zijn geslacht is verdoemd geworden. Uitgeroeid. Om die vreselijke zonde dat die Hofni en Pinahas niet uit het ambt hebben geworpen. Dus veldman, je weet wat je te wachten staat met al je waarschuwingen. Het is allemaal van God vervloekt. Dat is niet een oordeel van mij. Zo spreekt Gods woord. En zo spreekt Paulus. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, kerkpolitiek, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren, te verdraaien, te vervalsen de rechte wegen des Heeren, de rechte leer van Christus. Daar waagt niet één dominee zich aan, hoor, aan deze tekst. Of ze lezen het en ze zeggen, ja, dat toen was die paar Jezus, die Elimas de tovenaar, was zo'n vreselijke man. En de kerk barst van die Elimas de tovenaars. Op en onder de kansel. Dus als je wil waarschuwen tegen onbekeerde ambtsdragers, moet je ten eerste jezelf aanpakken. Dan moet je ook zelf onder censuur, want binnen de Reformkerken heb God geen geroepen predikanten meer. Dat blijkt. Want als je van God geroepen bent, ga je die censuur toepassen. Dan ga je niet alleen waarschuwen, maar dan ga je ook afsnijdend prediken. En dan ga je niet in de praktijk diezelfde onbekeerde ambtsdragers bevestigen in het ambt. Hessel de Boer, hè, was een grote vijand van Veldman voorheen. Ja, dan doen we water in de wijn. Ik zeg, nou, dan moet jij weg, want jij bent het water. Jij maakt alles troebel. En nou is die ouderling, hè, zo wettisch als de pest. En nou staat hij daar te paraderen en jubileum toespraken houden. Kijk, daar heb je het nou. Als de geest verdwenen is, dan willen de dominees toegesproken worden. 25 jaar in het ambt of 40 jaar in het ambt. En jubileum en dit en dat. Feest na feest. Allemaal heidendom. Allemaal heidendom. Dat lees je in Gods woord niet. Dat zijn nou de vruchten. Waarschuwen tegen onbekeerde ambtsdragers en tegelijkertijd die onbekeerde honden bevestigen. Nou, dan ben je toch wel zodanig van God vervloekt bezig, dat ik vrees dat je in de tweede trap van de verwerping verkeert. Lees Romeinen 1 vanaf vers 8. De waarheid en ongerechtigheid ten onderhouden, bij de waarheid opgevoed, notabene de brutaliteit aangenomen om predikant te worden, maar die roeping die gaat zich bewijzen als het van echt van God is. Denk er goed om. Dan geeft de Heer tekenen en wonderen, dan gaat ermee gepaard. Het woord wordt rechtgesneden, daar is de tucht. Niet vanuit die mens die denkt dat, nou moet ik de tucht toepassen. Nee, op grond van Gods woord. Als mensen gaan lasteren, als doopouders gaan lasteren, achterklapbedrijven, die moeten onder de tucht. En dat geschiedt daarna trappen. Maar hier, die Elimas de tovenaar, moest direct onder de zwaarste trap van de tucht afgesneden worden. Kind des duivels. Dan word je afgesneden. Nou, die man kon geen woord meer voortbrengen. Echt niet. Nee. Dus, de rechtvaardige verklaring is niet afhankelijk van het geloof. Het geloof is geen voorwaarde om gerechtvaardigd te worden. Het geloof is slechts ontvangen. Je hebt een zender, dat heb je toch. Ik heb het wel eens gezegd met een radio. Als je een radio hebt, dan moet je een ontvanger hebben. In het leger hebben ze zenders en ontvangers. Nou, als je alleen maar een zender hebt, dan kun je natuurlijk wel uitzenden. Maar als je geen ontvanger hebt, ja, dan hoort niemand pad over een afstand. En als je alleen een ontvanger hebt en je hebt geen zender, dus wat wil je met je geloof als je nooit de gerechtigheid van Christus hebt geschonken geworden? Wat wil je dan mee met je geloof?
Kijk, daar heb je het nou in onze dagen, de afval. De goddelijke toerekening van Christus gerechtigheid gaat in orde aan het geloof vooraf. God rekent de goddeloze de volkomen genoegdoening van Christus toe, niet omdat ik geloof, want dan zou de rechtvaardiging conditioneel zijn, dus afhankelijk zijn van het geloof, ofwel van de gelovige mens. Nee, nee. De toerekening van de gerechtigheid van Christus geschiedt zonder enige aanmerking of gestalte van de mens. Die mens ligt dood in zijn zondegraf, in zijn Adamsgraf. De goddeloze staat voor God tegen wie hij gezondigd heeft. Daar staat hij niet met een tas vol geloof, niet met een tas vol beloftes. Daar staat hij als een onverzoende zondaar. En die onverzoende zondaar, als God het belieft, wordt de gerechtigheid van Christus toegerekend. En dan kan die niet anders als geloven. Dan kan die niet anders als aannemen. Dus in de toerekening is die zondaar volstrekt goddeloos. En in de aanneming is die een gelovige. Want de goddeloze kan niks aannemen. Nee. Dan moet je eerst een geopend hart voor ontvangen. En nou, daar stromen de beloften Gods als sneeuwvlokken in je hart. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Niet anders, hè. Niet eerst geloof. En dan mag God die zonder rechtvaardigen. Oh ja. Dus God moet wachten totdat er iemand gelooft. Nou, dan zou de hemel leeg blijven. Ja, maar het geloof is toch een gave God. Maar God handelt in de orde van rechtvaardig maken geloof. Heel eenvoudig. En dat geschiet niet zonder geloof. Zonder geloof zal het ook nooit gebeuren. Nee, nee. Maar God is het die rechtvaardigt. Niet het geloof. God is het die rechtvaardigt. Niet het geloof. Geloof is een instrument van aanneming. Dat is geen lege hand die zich uitsteekt. Dat is onzin. Wat doet die ontvanger aan beweging om dat radiosignaal te ontvangen? Komt er dan een hand uit? Nou, zo kan ik het wel verklaren. Zo kan ik het wel verklaren. Dus die ziel die steekt geen hand uit. Dat is allemaal werkheiligheid. Nee, het hart wordt geopend door de Heilige Geest. En die gerechtigheid van Christus valt in dat geopende hart. En het gaat er nooit meer uit. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de schoot. Schoot niet mee uitgetogen. Dat is toch heerlijke vrije genade, gemeente. Dan is het toch echt vrije genade. God heeft het gedaan. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik leef en gij zult leven. De zondaar wordt vrijgesproken van schuld en straf in Christus bloed. En nog een keer, daarin is de zondaar volstrekt lijdelijk. Maar weet je wat ze nou predikten? Een actieve zondaar, een gelovige zondaar. En God mag daar de gerechtigheid van Christus aan vermaken. Ja, vergeet het maar. Want dan wordt de rechtvaardigmaking een conclusie. Dan ben je niet gerechtvaardig, niet rechtvaardig verklaard uit de mond Gods. Want stel je voor dat dat zo was. Eerst geloven. En dan moet je uit je geloof concluderen dat je gerechtvaardig bent. Want dan volgt die vrijspraak, volgt daar niet op. Hè? Want anders is het helemaal zo conditioneel als de wet. Dat is allemaal conclusiegeloof. Zoals Ari Simons leert, dat is allemaal conclusiegeloof. Daar gaat geen kracht van uit. Daar gaat een stank, daar kruipen de wormen uit. Dat is niks. Helemaal niks. En die hebt het ook al gepreekt, hè? De rechtvaardiging van de goddelozen. En als je dat dan leest, daar hoef je helemaal niet veel onderzoek te denken. Het is gewoon de rechtvaardiging van de geloven. Van de Groe heb ze zijn eigen daar ook in vergist. Die man die was daar niet uit. Die kon niet dat onderscheid zien dat in het kader van de toerekening de zondaar goddeloos is. En in het kader van de aanneming dan is die zondaar een gelovige. Want dan heeft God een geloof geschonken. Om de niet aangeboden gerechtigheid, maar de geschonken gerechtigheid van Christus aan te nemen. En dat gaat zo in zijn werk dat de Heere die gerechtigheid van Christus, dat staat toch voor Abraham geschreven, en zijn geloof is voor gerechtigheid gerekend. Nou, daar moet echt een verklaring bij komen. Het ware geloof verstaat dat, maar als je dat niet recht verklaart, dan ontstaan er direct dwalingen. Want Abrahams geloof is zijn gerechtigheid niet, hoor. Nou, dat was de gerechtigheid van Christus. Maar er staat veel in Gods woord.
Als je dat letterlijk verstaat, dan zit je gelijk in de dwaling. Dat moet wel naar orde, naar de zin en mening des geestes verstaan worden. Die gelooft is gerechtvaardigd. Dan volgt de rechtvaardiging niet. Dan is het allemaal conditioneel. Dan is het niet waar dat God de goddeloze rechtvaardigt. Luther zegt, dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. Nou, en ze leren allemaal geloof rechtvaardig maken, dus al die kerken zijn afgevallen. En al die kerken die pretenderen nog de reformatie te herdenken. Nou mensen, laat me niet lachen. Laat me niet wenen. Ontzettende afval in onze dagen. En dat is al eeuw na eeuw, want dat is in de nadere reformatie al verkeerd gegaan. In de na-reformatie is het al verkeerd gegaan. Het geloof. Calvijn is ook met het geloof begonnen. Nou, dat doet de catechismus nou nog net niet. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet gods. En daar beginnen de werkingen des geestes. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Mens, anders maak je er een game van. Als je niet ontdekt bent die je voor God geworden bent, dan maak je van het hele woord en het hele evangelie een game. Net als die heiboer. Die maakt van het evangelie een heidense game. En daar wordt nou mee geadverteerd. Hè? De liefde gods uitdelen onder onbereikbare stammen in Borneo. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is één goddeloos spotspel. Ja, die man is het waarschijnlijk ook nooit aangezegd. Maar die man is van de Pinksterkringen. Wat kun je daar nou van verwachten? Happy clappy. Maar dat wordt in reformatorische kringen wordt dat aangeprezen. Nou, je ziet het ook al aan die gezinsplatform. Hè, daar staan ze een beetje voor kloot te spelen. Vrouwen en meiden in lange broeken staat er allemaal bij. Hè, het is net Stolkse kermis. Stolkse kermis maakt geen onderscheid meer. Nou. En weet je waar de Stolkse kermis zijn stroom vandaan had? Van de hervormde kerk. Dat moet je niet op die hervormde kerk schelden. Hè, want er was dus een ouderling van dominee Fraaie. Hij zegt, toen wees hij naar de hervormde kerk. Hij zegt, dat is nou de kerkelijke hoer. Ja, wacht even, zegt die dominee. Hij was een afgescheiden dominee. Ja, dominee.
Dominee Fraaie.
Van de gereformeerde gemeente. Was toen nog een dominee die God vreesde. Hij zegt, nou voor die hoer heb ik nog verwachting, zegt die dominee. Maar voor die bijwijven niet meer. Amen. Ja, de kerkreformatie is uitgerukt. God heeft het uitgerukt. Zijn planting heeft hij uitgerukt. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs de gansdorp. Want er is zodanig gehoereerd door al die vrome dominees. Ja, straks sta je ermee dat die planting is uitgerukt. Dan staan die dominees straks ook mee voor God. Dat gaat God ze toerekenen. En zegt Veldman, ja, de profeten kwam in de schuld met de zonde van land en volk. Maar hij komt er nooit mee in de schuld. Die Nehemia, die hanteerde de tucht.
Zoals ook Ezra deed.
Hij zegt, al die vreemde vrouwen het land uit. En het geschiedde. Hij zette al die Israëlieten die vreemde vrouwen hadden, heidense vrouwen onder de tucht. Kijk, daar heb ik nou. De prediking ging gepaard met de tucht. En al dat waarschuwen, nou, strijk het maar onder mijn schoenzolen. Want dat is allemaal vloek en doem. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze Jezus uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Dit is de verkondiging. Het bloed van Christus. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Reinigt van alle zonden. Is dat geen heerlijke verkondiging? En voor een verslagen ziel. Die niet weet waar hij het zoeken moet. Er is een fontein geopend voor de zonde van het huis van David. Een fontein. Loop je daar even voorbij. En neem je je hoed af. Of begeef je eigen in die fontein? Ja, u zegt, maar ik heb geen benen om te lopen. Hoeft ook niet, hoor. Hoeft ook niet. Christus is die fontein van levende waters. En die fontein komt u voorbij. Wij hoeven niet met Christus tot de Vader om gerechtvaardigd te worden. God de Vader komt met Christus tot die verloren zondaar. Is dat geen heerlijk evangelie, gemeente? Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, heren, maar ik ben zo'n dode. Christus komt altijd tot doden, nooit anders. De levende gaat hij voorbij. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En ik zeide in uw bloeden leef. En ik zeide in uw bloeden leef. Dat doet hij in zijn opstandingskracht. De wedergeboorte geschiedt door de opstandingskracht van Christus. Dus de remonstrantse orde gelooft rechtvaardigmaking.
Ja.
Gods orde is precies andersom. Rechtvaardigmaking, geloof, Christus en dan geloof. Daar heb je het. Want hij is onze gerechtigheid. Christus en geloof. Niet andersom hoor. Want dan is Christus het begin niet meer. Als hij zegt geloof en dan Christus, dan is Christus nummer twee. Wat is dit voor een leer in onze dagen? Daar is ook al die broedertwist door ontstaan. Al die haat. Die onderlinge haat en achterklap en laster. Ze doen niks anders dan lasteren. En dat komt omdat je niet in de vrijheid van Christus staat. Want dan kom je daar niet meer aan toe hoor. Nee. Dan zeg je, maar Paulus kent niks anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Ja gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van het vijfde zangvers. Van Psalm 56. Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs een feilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Want sterveling zal me schenden. En wat er verder volgt in dat vijfde zanger. Van Psalm 57. Psalm 56. En dat staat veel in de Statenvertaling, dat worden. Kobrugge zegt ervan, hè, er zullen er velen met de Statenvertaling ter helle varen. Niet dat de Statenvertaling een valse vertaling is. Oh nee, het is de beste vertaling wereldwijd. Er staan toch nog vele teksten waar gesproken wordt van het zijn dat er vertaald is worden. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Heb ze gedood. Daar heb je, hè, Hier staat, en dat van alles waar gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt, is! Als je gelooft ben je gerechtvaardigd. Want het geloof, dat vloeit niet voort uit de rechtvaardigmaking, maar het is een gave Gods. Al dat voortvloeien in onze dagen. De heiligmaking vloeit ook niet voort uit de rechtvaardigmaking. Dat komt voort uit Christus. Christus is onze heiligmaking. Als die je gerechtigheid is, dan is die ook je heiligmaking. Er hoeft geen druppel heiligheid meer bij. Bij de heiligmaking van Christus. En als hij het nou het voor mij is, wat moet ik dan nog doen? Een beetje heiliger worden? Allemaal wet. Paulus die breekt dat af, die snijdt dat af. En dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Waarvan wordt de ziel gerechtvaardigd? Van de zonde. Nothing but sin. Being justified by faith. Oh ja, ga niet zonder geloven. Nee, als je denkt van nou ja, het geloof dat doet er dan niet toe. Dan ben je ook wel goed in de vergissing. Maar het is niet je voorwerp en je werkt er ook niet mee. God is het die rechtvaardig maakt. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. God rechtvaardigt de goddelozen. Dat kan niet door de wet van Mozes, maar dat kan de Heere wel. Want God rechtvaardigt de goddelozen. Het blijft een geheim. Maar het wordt geopenbaard door woord en geest. Door deze, door de Heer Jezus Christus, die de doden opwekt uit hun Adamsgraf. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En een iegelijk die ze gehoord hebben en die ze geloofd hebben, betekent dat. Die leeft voor eeuwig. Ik zeide in mijn bloeden, leef, dan leeft die voor eeuwig. Dan is, dat is de wedergeboorte, dat is de vrijspraak, dat is de vergeving der zonde. Alles in één, alles in één. Regeneration precedes faith, dat is ook niet waar hoor, dat leren ze in Amerika. Nou. Geloof gaat niet aan de wedergeboorte vooraf. Ook allemaal onzin. Nogmaals, laat dit uw lijfspreuk zijn, de objectieve grond van de gerechtigheid van Christus. Dus zoals het in Gods woord staat, geopenbaard, de gerechtigheid van Christus. De objectieve grond van de gerechtigheid van Christus kan nooit ingewisseld worden voor het subjectieve geloof. Hou er rekening mee, want het geloof, dat is altijd in het kader van de toepassing. En dat keren ze in onze dagen allemaal om. Objectief wordt subjectief. Ja. Dan wordt het, hè, dan wordt het allemaal mystiek. Nou, het geloof is niet mystiek. Ja, als je het geloof voor de rechtvaardiging zet, dan is het mystiek. Maar die objectieve Christus, die wordt u geschonken. Ja, in het kader van de wedergeboorte, wordt u geschonken. In het kader van de rechtvaardiging. Dan is God eerst. Geen mens kan iets aannemen tenzij het dan uit de hemel niet geschonken wordt. Dat leert Johannes de Doper. U zegt, nou dan moet ik dan op wachten. Er is geen mens aan het wachten. Ieder mens is actief om vroom te worden. Maar dat is juist waarom Paulus dit afbreekt. Waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Elk mens is bezig, als je tenminste onder die waarheid verkeert. Elk mens is bezig om door de wet van Mozes gerechtvaardigd te worden. Je zegt, ik wacht het af, dan ken je jezelf niet. Elk mens is bezig om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Daar ben je uur en zelfs nacht mee bezig. Want het vlees kan niet anders. Die oude mens is altijd bezig door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En daarom hebben ze er een proces van gemaakt in onze dagen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan zegt die dokter van de sluis, die drogist, die zegt, dat is een proces. Oh, precies, ja. Je zit op de schoot van de paus, man. Je zit op de schoot van de paus en al die dominees zitten op de schoot van de paus. Want die paus, die hoor ik schaterlachen om al die... Want hij denkt, nou heb ik ze allemaal, daar hoef ik geen moeite meer voor te doen. Dacht je dat die dominees binnen die regelkerken last hebben van Elimas de tovenaar? Dacht je dat? Daar heb de duivel heel geen werk mee. Want dat automatische geloof in onze dagen, nou ja, in de afscheiding ben je nog wel een arme zondaar hoor. Ja, dat gaat met veel aanvechting gepaard. Wat is daar de inwand van? Dat je Christus niet kent. He, dat gaat met mensen. Al die aanvechting, daar neemt God ook niks van aan. Daar is de Heer er ook niet te bewerken van. Nou. En daar heeft de duivel helemaal geen werk aan. Die laat die wel gaan in hun droombeelden en in hun waan en in hun conclusies. Daar komt de duivel niet aan te pas. Ben je wijzer? Weet je waar de duivel aan te pas? Hier, als Paulus de gerechtigheid van Christus aan Sergius Paulus verkondigt, een verstandig man, nou dat doet er niet toe, maar hij had een zeer verlangen om Gods woord te horen. Dat betekent dat hij het al een keer gelezen of gehoord had. Hij had een, want kijk, in het stuk der ellende, je moet rekenen in het stuk der ellende, werkt God ook dat verlangen. Christus wordt af en achter de tralies gepreekt. En je kind niet uit die gevangenis komen. Maar kind, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen, zelfs aan de wederhoren. We hebben het toch gelijk opgezongen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, wat sterveling, dan ga je zeggen, wat sterveling zou me schenden. Dominees, kerken, wetten. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En word niet bevangen door de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Kijk, een mens van nature heeft een dienstbare geest. Dan gaat hij mee aan de slag. Hij wil in een stuk der ellende, wil je met God verzoend worden? Oh ja, absolute waarheid. Maar je weet niet dat je er een bittere vijand van bent in de weg waarin God het doet. Dat moet openbaar komen. Maar God gaat je vijandschap verbranden. Ja, absolute waarheid. Ik ben door de wet gestorven. De wet is het die de mens niet levend maakt, maar dood. Een dood mens wordt ook nog gedood in geestelijke zin. En de Heere dood. Hanna zegt, dat doet de Heer hoor, want de Heer is de wetgever van de wet. De Heere dood en hij mag leven. Hij doet er helle dalen, nederdalen en hij doet er weder uit op. Is dat nou geen heerlijk evangelie, mensen? Wat moet je daaraan bijdragen? 0,niks. 0,niks. De Heere doet het. Ja. En als je eigen beroep, dat je dan niks hoeft te doen en dan ze op je luie bank gaan leggen, dan komt het gebod weer. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Komt een mens nooit onderuit. De oude mens onder de wet staat nog op de claim van de wet. Die is de eerste eiser. Maar Christus is gekomen om de wet te vervullen. Hij staat boven de wet, want hij is de wetgever. Kan de wetgever niet vrijspreken van schuld en straf? Hij is gewilliger om een zondaar te rechtvaardigen dan dat die zondaar gerechtvaardigd wil worden. We worden gerechtvaardigd door het geloof. Dat wil zeggen dat alle werken van ons worden uitgesloten. Uitgesloten, moet het nog nader zeggen, afgesneden. Het rechtvaardig zijn voor God geschiet niet door de daad des geloofs, maar door de daad Gods. Geloof is een instrument om de gerechtigheid van Christus aan te nemen en de toepassing van de vrijspraak in ons hart te ontvangen. Weet je wat die herders in Efratasvelden hebben uitgeroepen? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van ons hart. Nou, daar heb je nou de hele zaak. Daar heb je nou de hele zaak. En ze gingen met haast. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje. Het kindje vond hen, had hen gevonden. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, de welke alle volken wezen zal. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Die naam die niemand kent dan die hem ontvangt. De Heer Jezus Christus. Hij is onze gerechtigheid. Hij de mijne, ik de zijne. En ziet gij verachten en verwondert u en verdwijnt. Die oude mens wordt afgesneden, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Het is ongelooflijk. Gods volk heeft ongelooflijke dingen ontvangen. Ongelooflijke dingen gezien. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. In de toepassing des harten. Die Robert Champagne is door die woorden tot de vrijheid in Christus gekomen. Ja, hij leeft al niet meer. Al die reverbroeders hebben hem laten vallen. Ze zaten eens een keer in de auto op weg naar de Leicester-conferentie in Engeland. Er zat Pieters Veldman, Robertje Peen. Toen zegt hij, Pieters, Robert, je bent mijn broeder. En toen was hij een paar jaar later was hij in Chilliwack. Daar woonde Robertje Peen. Ik zeg, ben je ook op bezoek geweest bij Robertje Peen? Nee, zegt hij. Ik zeg, oh, dus het was een leugen toen je zei, je bent mijn broeder. Kijk, zo gaan ze in onze dagen met elkaar om. Dat zijn geen broeders, hoor. Dat kan ik je zo wel verzekeren. Want ze kunnen de zaak van Christus verhemelen en ze kunnen de volgende dag kunnen ze het verloochenen. Of verraden, moet ik zeggen. Dat doen ze. Dat doen al die refo-riool-dominees in ieder geval. En die anderen doen het ook. Hè, stelwagen, de toezichthouder van het RD. De stelwagen, jij bent dan ook verantwoordelijk voor al die barstende leugens die in het RD worden gepubliceerd. Al dat EO-geloof. Ik kan haast niet geloven dat dat die stelwagen uit Montfoort is. Wat een afvalligheid. Wat een van God vervloekte afvalligheid. En alle zonden zijn bijzaken geworden. En je kan wel zeggen dat de kerk een hoer is geworden, maar je neemt toch die hoerenpenningen aan. Wat ben je dan? Een huichelaar. Driedubbel. Het is een schande, een nationale schande, heeft zich in dat land de reformatie plaatsgevonden. Mag niks meer kosten.
Ja. Maar je kan God niet bedriegen. Nee. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Wordt afgesneden. Al die kerkpolitiek wordt afgesneden. God neemt er echt die kind. Die dominees denken ook nog dat ze met kerkpolitiek een beetje God om de tuin kunnen leiden. Denk erom, je mag geen onbekeerde ambtsdrager zijn. En de volgende dag staan ze weer in te zeggen. Want je kunt toch geen lege kerkraadsbank hebben. Kijk, daar heb je het nou. Je geeft niks aan de Heere Gods. Daar heb je het nou. Nou komt de aap uit de mouw. Nou, al jaar en dag. En als de broeders zogenaamd dan, als de broeders in de weg staan, dan moet je ze uit de weg gaan. Dat leert ook Gods woord. Elke broeder die ongeregeld wandelt, ze wandelen allemaal ongeregeld. Alles is ongeregeld. De kerk, buiten de lege plaats met een hoofdletter, wordt niet geteld in onze dagen. Geen enkele dominee geeft er een cent voor. Maar Christus geeft er alles voor. Hij heeft er zijn bloed voor gegeven. Hij heeft er zijn bloed voor gestort. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Maar ook zijn lof vertellen. He? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Blinde, dode zondaars. Hier is Christus en zijn gerechtigheid. Ik leef en gij zult leven. Amen. Heere, uw woord, alschoon we alles zouden moeten missen, kan ons hart en zinnen strelen. Het is een versterking, het is een kracht Gods tot zaligheid. En iedereen die gelooft. Christus is het einde der wet, tot rechtvaardigheid. Wat hebben we er in onze dagen van gemaakt? Allemaal valse leringen, misleiding, kerkpolitiek. Gij mocht het alles verwoesten, want het is een verwoesting. In plaats van de kerk der reformatie is verwoesting gekomen. Gij mocht uw zaak nog verhogen, uw koninkrijk nog uitbreiden. Breng ze nog toe, o Lam Gods, leeuw uit Juda's stam. Kom er nog aan te pas. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen het zesde vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij hebt mijn voet. Lees je dat nou op, gemeente? Gij hebt, gij richt, gij zijt, gij hebt. Of lees je daar, zing je daar overheen. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw diepere gunst is me altoos bijgebleven. Wat er verder volgt. Dat zesde zangvers van Psalm 36.
Oh.
zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.